Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gemeente, het zou niet vreemd zijn als u een klein beetje geschrokken bent van de tekstkeuze. Het klinkt zo heel anders. Zalig zijn de armen van geest. Of zalig zijn de zachtmoedigen. De mensen die het voor zichzelf niet kunnen opnemen. Of zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Eigenlijk hebben al die drie genoemde zaligsprekingen uit Matthäus 5 wel iets vertroostends. Maar zalig zijn de reinen van hart. Wordt daar in de lat voor de gemeente niet heel erg hoog gelegd? Wordt daar niet een zeer hoge norm genoemd? Kunnen we daar wel bij vanmiddag? Misschien zit er op dit moment wel iemand in de kerk die denkt, dit gaat fout. Was ik nu maar niet aan het avondmaal gegaan. Want als dit het is, dat klopt niet helemaal met zo het hier is. Misschien is er ook wel iemand in de kerk die denkt, nu, dan ben ik toch maar blij dat ik vanmorgen niet gegaan ben. Daarom, gemeente, voordat we gaan denken, ja, nu kan ik er vanmiddag beslist niet bij, laten we eerst maar luisteren. Zalig zijn de reinen van hart. Wie zijn dat? En waarom zijn ze dat? Ja, dat moeten we eerst maar vragen, gemeente. Wat betekent dat nu eigenlijk? Je merkt in Matthäus 5, nog wel eens bij die zaligsprekingen, dat het wat anders kan betekenen dan we op het eerste gezicht zo vermoeden. Rein van hart. Wie zijn dat? Nu, als er één ding duidelijk is, gemeente, in de Bijbel, dan is dat iets wat niet van een mens gezegd kan worden. Althans, niet van een natuurlijk mens. Van nature missen we dat. Reinheid van hart. Job heeft in een van zijn antwoorden tot zijn vrienden, toen ze hem begonnen te beschuldigen van zonde, gezegd, wie zal een reine geven uit een onreine? En hij heeft het antwoord op die vraag gegeven, ook niet één. Van nature zijn we Adamskinderen. Van nature geldt dat de Heere zegt, ik heb rondgekeken of er iemand was die goed deed, of er iemand rechtvaardig was, of er iemand rein van hart is. En mag ik nu eens het heel menselijk zeggen? De Heere wist natuurlijk van tevoren wel wat hij zou vinden. Maar wat zou de Heere menselijke wijsgesproken gemeente graag iemand gevonden hebben die wel rein was? Dan had die de mogelijkheid, het werkte, dat hij nu zijn eigen geliefde zoon geeft. Tot op het kruis van Golgotha. Ik snap het wel wat ik nu zeg, daar kunt u dogmatisch best wat tegen inbrengen en dan hebt u nog gelijk ook. Zo heeft God gezocht of er iemand was. En er was niemand die rein was van hart. En zo moest zijn zoon geboren worden uit de maagd Maria, de enige volmaakt reine, Christus. En dat is niet de enige tekst die het zo nadrukkelijk zegt. Je zou kunnen denken aan het woord in de Spreuken. Ik heb mijn hart rein bewaard en ik ben rein van zonde. En daarmee wordt het balletje naar ons teruggespeeld. Als ik vanmiddag zo mag zeggen, zit er hier iemand in de kerk op dit moment die kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard. Ik ben vrij van zonde. Dat is toch niemand? Mag ik dan ook daarin vanmiddag uw voorganger zijn? En zeggen, ik niet. En ik geloof het van u ook niet en van jou. Integendeel, gemeente. Een van de oud-testamentische profeten heeft het op een schrikbarende manier onder woorden gebracht toen hij zei, een mens is melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En onze jongens en meisjes weten wel dat als in Israël iemand melaats was, dan moest hij buiten de samenleving. En als hij dan toch wel eens een boodschap moest gaan doen, dan moest hij roepen, als hij mensen naderde, onrein, onrein. Nu, zo zijn we nou in de heilige ogen van God gemeen. dat hele eenvoudige versje, dat zegt het. Der sterrenpracht is bij hem nacht. Hoe hel zij schitteren mogen. En wij, belaan met euveldaan, wat zijn wij in zijn ogen? Toen de profeet Jesaja in zijn roepingsvisioen God zag, heeft hij uitgeroepen: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Van nature gemeente zijn we onrein. En dat betekent, als er in ons leven niet radicaal wat verandert, als we niet van nieuws geboren worden zoals dat formulier het uitdrukt met nadruk. We moeten God ontmoeten, die te rein van ogen is, dan dat hij de zonde zou kunnen verdragen. Dan moet dat iets verschrikkelijks zijn, als dat felle licht van de lichten van de heiligheid van de Heere ons gaan doorlichten. En als heel ons leven in zijn onreinheid en in zijn vuilheid naakt en geopend wordt, geplaatst voor hem die in reine heiligheid van de hemel troont en woont. En hij maar één ding kan zeggen tegen ons: ga weg, ga weg, ik verdraag dat niet, rein en onrein. Dat past niet bij elkaar. En dat betekent, gemeente, dat er alvast een scherpe scheiding gaat lopen dwars door de kerk heen. Reinen en onreinen. Maar wie zijn er dan wel rein? Iemand zegt: dominee, ik weet dat antwoord, denk ik. Die iemand heeft geluisterd en die heeft al heel gauw opgezocht dat roepingsvisioen van Jesaja in hoofdstuk 6. Want dat machtige profetenboek, en die heeft daar gelezen van die engel die een brandende kool vuur van het altaar neemt en daarmee naar Jesaja toevliegt en zijn lippen aanraakt. En op datzelfde moment is er een stem die zegt: nu is uw zonde verzoend. U zegt: zo moet het dus blijkbaar. Je wordt rein totdat je zonde verzoend wordt. Zoals dat bij Jesaja het geval was. En toen kon hij uitgezonden worden. En ik weet niet of u wel eens erbij nagedacht hebt wat dat betekent toen Jesaja ging preken. Met dat stuk brandende kool dat tegen zijn lip werd gehaald. Aan je lippen kun je niet zo heel veel hebben, hè? Dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Als een keer je lip brandt, dan zeg je wel au. En zo heeft Jesaja gepreekt. Elke keer als hij zijn mond opendeed, had hij die neiging om au te zeggen en zijn mond een beetje scheef te trekken. Elke keer werd eraan herinnerd. Onrein in hemzelf. Maar verzoend door wat er van het altaar zijn lippen aanraakte. Ja, zegt een andere, ik lees in het Nieuwe Testament van zo'n melaatse die tot de Heer Jezus Christus kwam. En die de Heer Jezus vraagt: indien gij wilt, gij kunt reinigen. En de Heer Jezus die zegt het dan tegen hem: ik wil, word gereinigd. En dan zijn wij inderdaad in aanraking gekomen met een machtig evangelie. Dan zijn we in aanraking gekomen, gemeente, met het hart van het evangelie. Samen te vatten in die korte woorden: het bloed van Christus, Gods Zoon, redt ons van al onze zonden. En laat het dan heel erg duidelijk zijn, gemeente. Dat is het geheim van de burgers van het Koninkrijk der Hemelen, waarover het gaat in Matteüs 5. Dat trekt de scheiding dwars door de gemeente. Wie door het bloed van de Heer Jezus Christus gereinigd is. En wie nog een natuurlijk Adamskind is. Zijn klederen gewassen heeft in het bloed van het lam. Die met de werkzaamheden van het geloof het bloed heeft aangegrepen. Om zijn kleren te spoelen, staat er eigenlijk. elke keer maar weer te spoelen, omdat ze weer vuil zijn, voordat je maar weer een paar stappen kunt doen. Die is gereinigd, witter dan sneeuw. Dat is een machtige boodschap. En het avondmaal ons daarvan vanmorgen getuigt. God rechtvaardigt ons dus wel. Ik voor u, zo klonk het ons weer toe. Een ander die zijn Bijbel een beetje kent, die zegt, ik lees in de schriften maar niet alleen van de rechtvaardiging door het geloof, maar ik lees in de Bijbel ook dat wie aan de Heer Jezus verbonden is in het geloof, die is in hem. En hij is gegeven tot verlossing, tot rechtvaardigheid en tot heiligheid. God ziet mij wanneer ik in Christus geborgen ben, zoals hij Christus ziet. God ziet mij wanneer ik in Christus geborgen ben, als hij Christus ziet. En dan ziet hij een reine van hart. Gemeente, dat zijn allemaal mooie dingen en dat zijn allemaal hele kostbare dingen. En het zijn ook allemaal dingen waarvan we niet zonder kunnen. Het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde. En dat is het. Toch moet u de tekst eens even goed lezen. Er staat niet, zalig zijn die gereinigd zijn, maar zalig zijn de reinen. Dat wil zeggen dat dat rein zijn een kenmerk moet wezen waaraan je die burgers van Gods koninkrijk kunt herkennen. Waardoor zichtbaar wordt in hun leven dat ze leven onder de genadeheerschappij van koning Jezus. En laat u dat niet ontgaan. Nu we bezig zijn om te zoeken naar wat dat is, die reine van hart. Mensen die leven onder de genadeheerschappij van koning Jezus. Want de Heere heeft het hier immers in Matteüs 5 over de burgers van zijn rijk. Je zou kunnen zeggen dat rein zijn, dat is een van de vruchten, een van de gevolgen van het feit dat je gereinigd werd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En wat betekent het dan? Dat betekent niet dat je dan zondeloos bent. Want ook daarin is de Bijbel heel duidelijk dat er geen mens ook na ontvangen genade zonder zonde is. Je leeft er niet meer in. Dat hebben we in 1 Johannes 3 gelezen. Je hebt er geen behagen meer in. En je zondigt niet meer met wil. Maar indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zegt Johannes in diezelfde brief, zo misleiden wij onszelf. En als je denkt aan Daniël, een man van wie we in de Bijbel geen enkele zonde lezen. Wanneer hij tot God nadert voor zijn arme volk, dan zegt Daniël, wij hebben gezondigd. Wij, onze vorsten en onze vaderen. En als ik dan nog een paar voorbeelden mag geven, gemeente, in de Bijbel. Want het gaat in de tekst toch om mensen die God mogen zien. En als we dan daar voorbeelden van zoeken. Kennen de jongens en meisjes er een? Van iemand die God mocht zien in de Bijbel. Mozes. In de woestijn. Die mocht God zien. Maar diezelfde Mozes is vanwege zijn zonde niet gekomen in het beloofde land, maar in de woestijn gestorven. En Job zegt aan het einde van de lijdensweg, wanneer de Heer hem eruit gehaald heeft, nu ziet u mijn oog. Ook Job mocht God zien. Maar tegelijk verfoeit hij zich in stof en as voor God, omdat hij een grote mond tegen God heeft opgezet. En omdat hij zijn geboortedag vervloekt heeft. En bovendien, gemeente, wij moeten niet vergeten dat er in de tekst ook staat, zalig zijn de reinen van hart. Dat wil zeggen dat wij rein zijn in het centrum van ons leven. Het hart waar ons denken gevoed wordt. En waar ons willen geboren wordt. En waar ons voelen zich afspeelt. Ons hart. En alweer zeg ik, de Bijbel zegt, in ons hart is het niet zo best. Het gedichtsel van het hart van de mens is boos van de jeugd af aan. Het Nieuwe Testament horen we de apostel zeggen, uit het hart van een mens komen voort. En die hele scala van zonden die in strijd zijn met de 10 geboden en de heilige wet van Israëls God. Gemeente, dat hart dat is een vuile bron van wanbedrijven. Daar is in het leven van die mensen die de Heer Jezus hier zalig spreekt echter radicaal wat veranderd. En wat bedoelt de Heer Jezus nu? Een ding wat u in elk geval moet onthouden. Dat de Heer zich radicaal plaatst tegenover de fariseeën en de schriftgeleerden. Het is niet de enige keer, maar dat doet hij hier ook. En die fariseeën en die schriftgeleerden waren altijd verschrikkelijk druk met allerlei mogelijke reinigingswetten en reinheidswetten. Echter, dat raakte allemaal de buitenkant. En daarin gingen ze tot in het extreem. En de Heere Jezus heeft ze ontmaskerd. En de Heere Jezus scheldt ze uit met een felheid die juist hoort bij de bewogenheid over een mens die bezig is om verloren te gaan. Als hij zegt, jullie zijn wit gepleisterde graven. Van buiten maak je het mooi. En als er de zon op schijnt, dan weer kaatst het gewoon. Maar het moet niet even opengaan bij u, want dan walmt de lijklucht je tegemoet. En dan ben je getuige van het verteringsproces dat zich daar binnen afspeelt. En dan zegt de Heer Jezus Christus, jullie die zo bezig zijn, één ding. Het gaat om je hart. En gemeente, voor het goed verstaan van de tekst, het gaat om het hart. Dat moet je natuurlijk niet omdraaien. Wat dat betreft zijn we vaak omgedraaide fariseeën. En dan zeggen wij soms, het komt tenslotte maar op het hart aan. Niet waar, dominee? De Bijbel zegt, uit het hart zijn de uitgangen van het leven. De Bijbel zegt dat de buitenkant wat zegt over de binnenkant. Zeker, je kunt er van buiten mooier uitzien dan je van binnen bent. Je kan van buiten een degelijk kerkmens lijken, terwijl daar diep in je hart ongerechtigheid gevonden wordt en vijandschap tegen God, dat kan. Maar als er in je hart iets radicaal veranderd is, gemeente, als die vuile bron van wanbedrijven door de Heere gereinigd is, dan wordt dat ook juist aan de buitenkant zichtbaar. Dat heeft iets te maken met dat reine, met het oprecht zijn. Dat je nog maar één kant op wil. Als de Heere de beestenstal van ons hart reinigt, gemeente, door het vernieuwende werk van de Heilige Geest, dan heeft dat tot gevolg dat je lichaam een tempel wordt. En dat je leven geheiligd wordt, afgezonderd van de wereld. Je moet dus nooit zeggen dat dat er niet toe doet. Wie een vriend van Jezus is, dat maakt de Bijbel ons zo duidelijk, die wil er niet meer als de wereld uitzien. En die wil niet meer met de wereld meedoen. En die wil niet meer op de wereld lijken. En die spreekt en die handelt niet meer zoals de wereld. Wie een vriend van Jezus is, die wil dat ook in zijn hele levensopenbaring laten zien. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Daar gaat het hier dus kennelijk om, gemeente, om die reinheid van ons hart, die zichtbaar wordt in onze handel en in onze wandel. Betekent dat dan dat een mens zonder zonde gaat leven? Nee. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen in de nacht waarin hij verraden werd, gij zijt rein door het woord dat ik tot u gesproken heb. Wat heeft dat woord met zich meegebracht? Dat woord heeft met zich meegebracht wat ze hebben gezegd toen alle mensen bij hem wegliepen. Heren, waar moeten wij nu anders naartoe dan naar u? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat woord heeft hen op de Heren betrokken. Dat woord heeft door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest zijn werk in het leven van deze mensen gedaan. Dat woord heeft hen gemaakt tot mensen die zeiden, Heere, u hebt me in de ruimte gezet. Nu hebt u de ruimte in mijn leven. Rijn. Mag ik u tot het beter verstaan van de tekst een ander woord noemen? Dan zou ik kiezen voor het woord oprecht. Zoals Petrus oprecht was toen hij aan de zee van Tiberias zei: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Was dat een mens zonder zonde? Ik hoef u dat niet te vertellen. Maar daarin was hij oprecht. En het was zijn vurige verlangen om een tempel te mogen zijn van de Heer Jezus Christus. En te mogen leven tot zijn eer. En als u dat verlangen ook kent, dan ga je graag in beroep bij de Heere zelf om te vragen: Heere, als het dan niet in orde is, kijkt u dan maar eens en beproef en zie of mijn gemoed iets kwaads of iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Rein van hart. Gemeente, die dichter van Psalm 119. Weet u wanneer het openbaar komt dat hij rein van hart is? Als hij zingt: ik zal uw geboom, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen acht. Dat is geen kwestie meer van: nu dat gebod, dat ligt mij wel, dat ene gebod, en daar hou ik me dan ook wel aan, en dat andere gebod, nu ja, daar hoeft een mens zich ook weer niet zo vreselijk druk over te maken. En van dat gebod, daar kijk ik gewoon wat anders tegen aan. Geboden die ik oprecht bemin. En wanneer was Jacob nu oprecht? Toen hij in Peniel God ontmoette. En toen hij daar zei: ik ben Jacob. Maar ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Dat is het nu. Heere, ik kan niet meer zonder u. En ik durf niet meer zonder u. En ik wil na het avondmaal niet meer zonder u. Ik blijf liever buiten het beloofde land als u daar bent. Dan dat ik dat land ontvang en u bent er niet. En om nu maar niet meer te noemen, dan denk ik aan Psalm 51, waar we David ontmoeten op het dieptepunt van zijn leven. Nadat hij de vrouw van de buurman genomen heeft en de buurman zelf liet vermoorden. En wat zegt David wanneer Nathan tot hem gekomen is? Heere, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Toen was David oprecht. Rein van hart, gemeente. Dat zijn alle mensen die de nood van hun gedeelde hart hebben gepeild. En die maar één verlangen hebben. Dat dat hart verenigd wordt tot de vrezen van Gods naam. U voelt wel aan, gemeente. Dan heb je met tegenstellingen van innerlijk en uiterlijk niet meer te maken. Want dan is het die ene mens. Dan is er geen fariseer meer die met de buitenkant genoegen neemt. En dan is er geen oppervlakkig mens meer die zegt: de buitenkant doet er helemaal niet toe. Dan komt er geen tegenstelling meer tussen de zondag en tussen de week. En tussen de kerk en het werk. En tussen het belijden en tussen het beleven. Oprecht, van hart en wandel. Heb ik het u zo duidelijk genoeg gemaakt? Mag ik u eens vragen, kent u dat? Een van de dingen die dan in elk geval in je leven een plek krijgt, gemeente, dat is een geweldige strijd. Je moet niet denken dat een avondmaalganger de strijd te boven is. Integendeel. Wie deze dingen leert in zijn leven, die leert de strijd kennen. De strijd van Romeinen 7. Dat je het goede wilt en dat het zo dichtbij ligt. En dat het verlangen er is om de Heere te dienen. En dat het tegelijkertijd dat vlees is dat zich niet onderwerpt aan de wet van God. En waarvan het bedenken vijandschap is tegen God. Waar een mens rein van hart wordt. Daar komt er zo'n diep verlangen om de Heere te behagen. En de Heere toe te behoren. En dat is nu nabetrachting, gemeente. Reine van hart. oprecht verlangen om de Heer te dienen. Zult u zichzelf nog eens beproeven? Is er geen enkel terrein waarvan je zegt, Heere, laat dat kamertje nu aan mij. Laat dat gebiedje nu aan mezelf over. Of zegt u, Heere, u mag overal in alles het voor het zeggen hebben. En zeg me dan maar door uw woord en geest wat u behaagt. Ik heb vroeger wel eens gedacht, nu ja, een mens blijft nu eenmaal een zondaar. Moet ik me maar niet te druk om maken. Maar sinds uw geest mij vernieuwd heeft, kan ik dat niet meer, Heren. Er is zo'n oprecht verlangen te wandelen naar uw geboden en met mijn hele hart u toe te behoren. Kwam u aan het avondmaal omdat u zei, daarvoor heb ik nu juist nodig gesterkt te worden met kracht in mijn ziel. Geen gemakkelijk leven, gemeente. Maar wel een rijk leven. Want de Heere zegt, zalig zijn de reine van hart. Het was het gelukkigste moment uit zijn leven toen die moordenaar daar aan het kruis van de Heer Jezus hoorde dat hij mee mocht naar het paradijs. Omdat hij oprecht geworden was. Wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar, Heer Jezus, denk aan mij. En het is een van de gelukkigste momenten in het leven van Simon Petrus die onder de ogen van de Heer Jezus Christus, hoeveel pijn het ook deed, mocht zeggen, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dan de liefde van de Heer te ontvangen, weer in zijn dienst genomen te worden. Zalig. En voor David na de zonde met Bathsheba, toen hij onder de vinger van Nathan gebroken was, schuld beleden had en gesmeekt had om genade, mocht zingen. Welzalig is de mens, in wiens geest geen bedrog is. Dat is zo bevrijdend, gemeente. Als je daarvan wordt losgemaakt, als je niet langer zelf voor de gek hoeft te houden, en als je jezelf niet langer hoeft wijs te maken dat het allemaal wel goed zit. Je hebt er geen rust bij. En je hebt er ook geen vrede bij. En dat kan ook niet. Want je staat jezelf in de weg. Zalig de reinen van hart. De oprechte. Mensen die zeggen, Heere, ondanks alles, al mijn struikelen en al mijn vallen, ondanks al mijn lek en gebrek, is er één ding, en u weet het. Ik wil u zo graag toebehoren, u Heere, mijn verlossing, mijn rechtvaardigheid, mijn heiligheid. Laat u mijn tong en mond en hart het diepste grond toch wel behagelijk wezen. Gemeente, wat een machtige belofte is er aan deze zaligspreking verbonden. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven, staat er in Matthäus 5. Die honger en dorsten, die zullen verzadigd worden. Maar ik denk dat ik mag zeggen, bij deze zaligspreking vinden we de climax in de belofte die eraan worden toegevoegd. Zalig, want zij zullen God zien. En is niet het hoogste, is dat niet het machtigste, het grootste? Is dat het uiteindelijk niet waar je toch juist op die momenten in je leven dat je het goed mag hebben zo naar kunt verlangen? God zien. Zoals de psalm ervan zingt. Gods aangezicht in gunst tot mij gewend. Schijnt mij in het kort. Verzadiging van vreugde. O zeggen we dan, verzadiging, er kan niks meer bij. Die belofte, gemeente, gaat in beginsel al in dit leven in vervulling. Weet u waar? Waar we in het woord, het evangelie van de Heer Jezus Christus, God ontmoeten in het aangezicht van zijn Zoon. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons doen kennen. En die mij gezien heeft, zegt Christus, die heeft de Vader gezien. Mag ik u eens vragen, kent u hem? Weet u van dat wonder, van de ontmoeting met de Heer Jezus Christus? En hoe in de Heer Jezus Christus die Vader van de Heer Jezus over u heen zag buigen. Die milde handen naar u uitgestoken. Die vriendelijke oog op jou gevestigd. En u moest zeggen, Heer, u had het recht om me met uw handen weg te slaan. Die vriendelijke ogen, die moesten eigenlijk vuur schieten naar mij. Ik heb God gezien, zegt Jacob in Peniel. En mijn ziel is gered geweest. Is er in uw leven wel eens dat verlangen van Mozes, Heer, mag ik u nu eens zien? Misschien bent u zo naar de tafel gekomen vanmorgen. Want ook aan het avondmaal wil de Heer dat doen, gemeente. In de tekenen van brood en wijn. God zien zoals Hij is, in zijn grondeloze barmhartigheid. Juist in tekenen van brood en wijn, waar Hij zijn Zoon voor ons geeft, opdat we Hem eten zouden. Wat ligt daar in een barmhartigheid Gods? Gaat u zo wel eens naar de kerk? Heere, mag ik u nu ontmoeten? Mag ik u ontmoeten? Zeker straks bij het sterven zal dat ook gebeuren. Kijk, als de Heere dan nog een onbekende voor ons is, gemeente, dan zal het het ergste zijn dat ons kan overkomen. Dat we God zullen zien. Dat zal ons rampzalig maken. En daarom met een hele grote klem zeg ik ook vanmiddag tegen degene die in ons midden God nog niet kennen. Die niet rein van hart zijn. De rechter staat voor de deur. En in de prediking kun je hem ontlopen. En in het avondmaal kun je hem ontlopen. Maar als het tijd is, gemeente, dan kun je de rechter niet meer ontlopen. Als God vannacht tegen ons zegt, wat hij ook tegen die rijke dwaas zei, vannacht wordt uw ziel van u afgeëist. Dan kunt u rennen en vliegen over de hele wereld. Maar dan ontloop je dat niet. Dan moet je voor God verschijnen. En dan kunnen er oprechte mensen in ons midden zijn. Die daar zo vreselijk tegen opzien. Die zeggen, zal het nu goed zijn als ik hem zou ontmoeten? Als ik naar mezelf kijk, dan beef ik gewoon. Maar kunt u daar ook wel eens naar uitzien? Zoals Job dat zegt op de puinhopen van zijn leven. Ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien. Geen vreemde. Kent u daar iets van? Van wat Job daarachter aan zegt. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Kunt u er wel eens naar uitzien? Midden in het volle leven. Maar ook als u ziek wordt. Kunt u daar wel eens naar uitzien? Straks eeuwig Jezus zien. Het zou wat wezen, gemeente, als je de Heer Jezus hebt leren kennen als degene die zijn bloed voor jou gestort heeft. Dat lam, dat staat als geslacht in de hemel. Handen naar je uitbreidt en je ziet in die handen de tekenen van het kruis. En je zegt, lieve Heere Jezus Christus, dat hebt u nu voor mij willen doen. Als je mag zien als het lam, dat kan ik niet uitleggen, gemeente. En dat kan ik ook niet zichtbaar maken vanmiddag. Ik kan alleen maar zeggen, verlangt u daar wel eens naar? Als je zo'n stukje brood in je handen houdt en je zegt, dat is nu het teken van Christus. Heere, straks mag ik u zelf zien. Als je die beker ontvangt en je drinkt de wijn en je voelt hoe ze door je heen trekt. Heere, straks, straks. En als u zegt, maar dat sterven, dominee, dat zit er nog tussenin. Want die donkere poort, daar zie ik zo geweldig tegenop. En dat is goed te begrijpen. Die poort door en die groeven der vertering in waar je lichaam wordt neergelegd. En dan de wederkomst. Paulus zegt, we zien door een spiegel de raadselen. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Vooral We hebben het gelezen van Johannes. Als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen wij hem zien zoals hij is. En daar hoor je dat heimwee weer van de apostel der liefde. Hem zien zoals hij is. Gemeente, een reine van hart is iemand die daarnaar verlangt. Met vallen en opstaan, hoor, dat weet ik wel. Met hoogtepunten. Maar een reine van hart zegt: Heere, als ik straks voor uw heilige troon staan mag, in het bruidskleed van uw zoon, als mijn oog u aanschouwen mag, en er geen gedeeldheid en geen strijd meer is, en geen zonde meer is die je aftrekt, en je alleen nog maar hem zult bedoelen en hem zult groot maken. Gemeente, het avondmaal was er een voorsmaak van. Hebt u er wat van geproefd? Hebt u er wat van gezien? Smaakte het naar meer? Heb je aan de ene kant genoeg gekregen om verder te gaan? Omdat je Gods vriendelijk aangezicht zag oplichten in de tekenen van brood en wijn. En dan zeg je tegelijkertijd: Heere, ik heb er niet genoeg aan. Wanneer komt die grote dag dat ik mag ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Ik vroeg aan het begin: bent u geschrokken toen ik u de tekst had voorgelezen? Nu, u begrijpt dat deze tekst een tekst is om te schrikken voor de fariseeën en schriftgeleerden en de huichelaars en voor hen die de wereld lief hebben en de begeerte van de wereld doen. Voor hen betekent de ontmoeting dat ze God zullen zien en dat, ja, vervolgens de eeuwige nacht hun deel wordt. Maar, en dat heeft de Heere vandaag duidelijk getoond, daar heeft hij geen lust in. Want Gods liefste werk is om ons te behouden door het bloed en het werk van zijn lieve Zoon Jezus Christus. Hij heeft het ons laten zien en hij laat het ons horen. Als je op zo'n grote zaligheid geen acht neemt, mensen, hoe moet je dan ontvluchten straks? Voor de oprechte van hart is er deze troost vanmiddag. Voor die mens die zichzelf tegenvalt zoals Jacob zichzelf tegenviel. Voor die mens die zijn eigen naam moest noemen en die moest zeggen: Heere, mijn naam is Jacob, bedrieger. Maar ik laat u niet los, tenzij gij zegent. Wel, de Heere belooft, zij zullen God zien. Mag je daarmee verder? Kunt u daarmee verder? Iets van heimwee? Zalig zijn alle die dit heimwee kennen. Zij zullen thuiskomen en verzadigd worden en tegelijkertijd in der eeuwigheid er niet genoeg van krijgen. Aan de visio dei, aan het zien van God. God zie, die Vader tegen wie ik gezondigd heb. En die voor mij zijn lieve kind gegeven heeft. Christus zien. Met zijn zo grote liefde. Dat hij zich voor mij gaf aan het kruis. Dat zal wat wezen, gemeente. En de geest zien. Die grote trooster. De levendmaker. De heerlijkmaker. De heiligmaker. Dan zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Amen. Gemeente, gaan we dat zingen met de woorden.